Welkom in deze dienst waarin dominee S. Zijlstra uit Heemstede voor zal gaan. Het is vandaag voorbereiding Heilig Avondmaal. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt deze zondag bespeeld door zuster Lydia Slofstra. Voor haar is dit de laatste keer dat zij hier het orgelspel verzorgt. Namens de gemeente willen we haar hiervoor heel hartelijk dankzeggen. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Gerry Oevering-Pitstra, die de afgelopen week haar verjaardag mag vieren. En naar de familie Klaus uit Harkema als groet van de gemeente. Dan nog even een mededeling over het samen zijn op 5 juli bij broeder H. van der Bij. Wilt u zich graag zo spoedig mogelijk opgeven bij zuster Couperus en tevens even doorgeven wat u al zo aan lekkers gaat meenemen. Voor verdere informatie zie de kandelaar. Volgende week zondag is de dienst om 10 uur, waarin uw eigen dominee Seidsma van Oeveren hoopt voor te gaan. We hopen dan als gemeente samen het heilig avondmaal te vieren. Na afloop van de dienst van vandaag is er weer koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intocht is Psalm 146, de versen 1 en 3.
In een moment van stil gebed voorbereiden op deze dienst. En straks na bemoediging en groet zingen we dan van dezezelfde Psalm 146 ook nog het vierde couplet. Laten we een moment stil zijn. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen couplet 4. Laten wij ons gebed van verootmoediging bidden. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God, Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we op deze stralende zondag hier samen mogen komen. In dit huis wat aan uw naam gewijd is. We hebben gezongen. Wees welkom, Emmanuel. En daarmee hebben we als het ware aan u gevraagd om ook in ons midden te zijn. En we weten ook, Vader, dat u dat verlangt. Maar dat het toch niet altijd zomaar kan. Omdat wij lang niet altijd openstaan voor u. Heer, u hebt lief wie uw wil doet, maar wij volgen vaak onze eigen wil. En we zijn soms niet op de goede weg achter Jezus aan, maar op allerlei eigen gekozen wegen. Vader in de hemel, wij willen ook op dit moment bidden om vergeving en bidden om vernieuwing van ons leven door de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u dan zo bij ons zijn, ook vanmorgen? Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Wat die wil van God is, daarover laat hij ons niet in het ongewisse. De Bijbel staat vol leefregels, vol geboden, onderwijzing, hoe wij tot ons doel, tot onze bestemming kunnen komen. En ik lees u nog een keer die hele bekende samenvatting van de wet die Jezus ooit gaf. Toen iemand hem vroeg, maar wat is nou van al die geboden en al die leefregels het grote gebod? Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Prachtig, maar dat moet natuurlijk wel steeds opnieuw in praktijk worden gebracht. In allerlei verschillende situaties. En Jezus heeft op allerlei manieren ook duidelijk gemaakt hoe dat zou kunnen. Bijvoorbeeld met de volgende leefregel, het volgende voorschrift, advies, wat hij een keer gaf toen hij te gast was bij een maaltijd die door een voorname farizeer was georganiseerd en waar allerlei mensen aanwezig waren die zich maar wat graag lieten vetteren, zal ik maar zeggen, die het maar wat mooi vonden dat zij daar te gast mochten zijn en die zichzelf ook heel belangrijk vonden. We zullen er straks nog meer over horen, maar op dit moment lees ik u uit Lucas 14, vers 12 tot en met 14, waar Jezus in die context het volgende zegt. Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Nee, wanneer u een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dit, lieve mensen, is de weg ten leven. Laten we nu samen de drie coupletten zingen van gezang 328. En dat is dan tevens ons gebed om de opening van het woord. Gedeeltes lezen. Eerst uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja, Jesaja 25, vers 1 tot en met 8. En ik stel u voor om aansluitend te zingen van Psalm 68, de coupletten 1 en 3. We lezen in Jesaja 25 het volgende. Heere, u bent mijn God. Ik zal u roemen. Uw naam loof ik. Want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Van de versterkte stad een ruïne. Van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. In eeuwigheid zal ze niet herbouwd worden. Daarom zal een sterk volk u eren. De stad van gewelddadige volken zal u vrezen. Want u bent voor de geringe een vesting geweest. Een vesting voor de arme in zijn nood. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het razen, het woeden van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek zult u het gedruis van de vreemden onderdrukken. Als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde, gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslindende sluier, waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heer zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken.
Yeah.
De tweede lezing is dan uit Lucas 14. Het vervolg van de versen die we daarnet al hoorden. Lucas 14, vers 15 tot en met 24. En ik zou met u willen zingen, aansluitend van gezang 31, de coupletten 1, 3 en 5. Jezus heeft dus net eigenlijk een, ja, zou je kunnen zeggen, toch wel een soort reprimande gegeven. Hè? Als jullie een maaltijd houden, nodig dan niet de aanzienlijken uit die wel weer een keer wat terug zullen gaan doen. Maar denk ook eens aan de armen. En dan kun je wel aanvoelen, ja, dat is een beetje ongemakkelijk als iemand dat zo tegen je zegt, terwijl je die maaltijd hebt georganiseerd. Maar dan is er iemand die weet er toch wel een draai aan te geven en die probeert als het ware de ongemakkelijke stemming wat te doorbreken met de volgende uitspraak. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit, tegen de tijd van de maaltijd, om aan de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, hou mij voor verontschuldigd. Beetje wonderlijk lijkt me dat je eerst een akker koopt zonder die te bekijken en dat je dan ineens, terwijl die uitnodiging er ligt, snel naar die akker moet. Maar goed, met dit excuus komt hij. En een ander zei, een beetje in dezelfde trant: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, hou mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en er is nog plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hem binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want, ik zeg u, dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Tot zover de schriftlezingen. We zijn gelukkig, we zijn zalig als we het woord van God niet alleen horen, maar het ook bewaren in ons hart om er dagelijks uit te leven.
Thank you.
In aansluiting op de verkondiging gaan we zingen van gezang 288, de coupletten 5 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders. We staan vanmorgen stil bij de bekende en fascinerende gelijkenis van de verontschuldigingen. Zo wordt dat verhaal wat we daarnet hebben gelezen aangeduid in de MBG-vertaling van 1951. En eigenlijk sluiten we daarmee aan bij een oude kerkelijke traditie die bepaalt dat deze geschiedenis gelezen dient te worden op de derde zondag na Pinksteren. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe en waarom deze traditie ooit is ontstaan, maar misschien heeft het er wel mee te maken dat juist na Pinksteren de verkondiging van het evangelie aan de heidenen op gang is gekomen, waardoor, om aan te sluiten bij het beeld uit deze gelijkenis, de uitnodiging om deel te nemen aan het feestmaal van de Heer ook die mensen heeft bereikt die in eerste instantie niet uitgenodigd waren. Het beeld wat Jezus in deze gelijkenis schetst, het beeld van een groot feestmaal, waarvoor de Heer die het aanricht een heleboel mensen uitnodigt, komen we vaker in de Bijbel tegen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De passage uit de profetie van Jesaja, waarin eveneens dit beeld voorkomt, hebben we daarnet gelezen. En die passage die wijst weer vooruit naar een passage uit het laatste Bijbelboek Openbaringen, te weten hoofdstuk 19, vers 7 tot en met 9, waar gesproken wordt over het zogenaamde bruiloftsmaal van het lam. In die passage treffen we de volgende zaligspreking aan. Zalig, ofwel gelukkig zijn zij, die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. En eigenlijk klinkt die zaligspreking bijna gelijk aan de zaligspreking waarmee onze tweede schriftlezing uit Lucas 14 begon. Zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Ofwel, zoals het vertaald wordt in de Nieuwe Bijbelvertaling, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Die laatste uitspraak in Lucas 14, ik vertelde het u al, die komt uit de mond van iemand, waarschijnlijk ook een fariseer, die net als Jezus zelf was uitgenodigd om op Sabbat te komen eten bij een andere vooraanstaande fariseer. Bij dat Sabbatsmaal viel helaas wel een heel andere sfeer te bespeuren als bij het grote feestmaal van God aan het eind van de tijden het geval zal zijn. Een veel benepener, een minder royale en minder vriendelijke sfeer. U moet het maar eens nakijken nog, maar in Lucas 14 vers 1 valt te lezen hoe tijdens deze maaltijd Jezus door zijn disgenoten nauwlettend in het oog wordt gehouden. Zeg maar gerust, hij werd door hen beloerd. Ze loerden erop of ze hem niet konden betrappen op een of andere ongerechtigheid, op een afwijking van hun nauwgezette orthodoxie. En je zou kunnen zeggen dat Jezus hen op hun wenken bediende door een zieke die tijdens die maaltijd tot hem door wist te dringen, te genezen. En dat deed hij nadat hij van de aanwezigen geen antwoord had gekregen op zijn vraag of het in hun ogen ook wel toegestaan was om op Sabbat iemand te genezen. Nadat hij de zieke bij de hand gepakt en genezen had, zei hij ter verdediging van zijn actie tegen de fariseeën en wetgeleerden: wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, die er niet onmiddellijk uithalen, ook al is het Sabbat. En daarmee snoerde hij zijn tegenstanders de mond. En dat namen ze natuurlijk niet in dank af. Vervolgens levert Jezus dan ook nog op subtiele, maar niet mis te verstaande wijze kritiek op het gedrag van de aanwezigen, die zonder al te veel gêne de beste plaatsen aan tafel probeerden in te nemen. En als klap op de vuurpijl vermaant hij dan zijn voorname gastheer nog vanwege zijn uitnodigingsbeleid. Nou, u voelt wel aan, door dat alles toont Jezus zich op die Sabbatsmaaltijd nu niet bepaald als een erg meegaande gast. En dat laatste patroon wordt alleen nog maar versterkt door de manier waarop hij reageert op die vrome uitspraak, die zaligspreking, waarmee dus iemand zijn eerdere kritische en vermalende woorden min of meer glad probeert te strijken. Zijn reactie bestaat dan uit deze prikkelende gelijkenis, waarmee hij nogmaals subtiel en impliciet, maar tegelijkertijd ook heel scherp, de houding en de motieven van de aanwezige fariseeën veroordeelt. Om welke houding en motieven gaat het dan precies? Ik denk dat je kunt zeggen dat de houding van die fariseeën blijkt uit de manier waarop ze zich tijdens die Sabbatsmaaltijd gedragen. Ze vinden het kennelijk volstrekt vanzelfsprekend dat zij als gasten zijn uitgenodigd en ze proberen zichzelf ongegeneerd de beste plaatsen aan tafel toe te eigenen. Jezus probeert ze met zijn gelijkenis echter duidelijk te maken dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat zij als vrome Joden wel deel zullen krijgen aan de maaltijd in Gods koninkrijk. God kan ook andere mensen uitnodigen voor het feestmaal in zijn koninkrijk, als zij door hun houding en gedrag hun plekje aan tafel verspelen. Ja, sterker nog, God zal ook zeker nog andere mensen uitnodigen voor zijn feestmaal, omdat hij nu eenmaal wil dat zijn huis vol wordt. God is namelijk buitengewoon royaal en menslievend. Veel royaler en menslievender dan de fariseeën van destijds zich konden voorstellen, maar, zo voeg ik eraan toe, ook veel royaler en menslievender dan wij ons voor kunnen stellen. Op deze berg zal de Heer van de legermachten voor alle volken een feestmaal aanrichten, zo lazen we in de profetie van Jesaja. Dus niet slechts voor één uitverkoren volk, maar voor alle volken. En wat voor feestmaal? Een feestmaal met gezuiverde, gerijpte wijnen en met uitgelezen gerechten, vol merg, zo schetst Jesaja in bloemrijke taal. Een feestmaal nogmaals, wat in principe voor alle mensenkinderen is bedoeld. Echter met één categorie uitgezonderd. Wrede onderdrukkers, uitbuiters van de armen, geweldenaars en tirannen, kortom door en door slechte mensen, komen er niet in als dat feestmaal eindelijk gaat beginnen. Oh ja, en weet u wie er ook niet inkomen? De mensen die, hoewel ze van harte uitgenodigd zijn, uiteindelijk toch maar liever niet willen komen. Omdat zij prioriteit geven aan andere zaken die in hun ogen kennelijk veel belangrijker zijn. Ook zulke mensen zullen uiteindelijk niet bij dat feestmaal aanwezig zijn. En dat laatste is natuurlijk best een schokkende constatering. Want zeg nu zelf, hoe bestaat het eigenlijk in de lieve vrede dat je als mens geen gehoor zou geven aan de uitnodiging van je schepper om deel te krijgen aan het volle leven, het vreugdevolle en feestelijke bestaan dat hij vanaf het begin van de schepping in gedachten heeft gehad voor zijn mensenkinderen? Hoe bestaat het dat je kennelijk meer belang hecht aan alledaagse en als het erop aankomt toch vrij triviale zaken als een goede zakendeal of het huisje, boompje, beestje bestaan in je eigen kleine kringetje dan aan het koninkrijk van God? Ja, lieve mensen, hoe bestaat het? En toch is het zo. Het is niet voor niks dat Jezus daarom dit verhaal vertelt. Ik denk dat het ons allemaal wel eens overkomt. Dat we ons met zwakke excuses af proberen te maken van die dringende uitnodiging van God om deel te nemen aan zijn feestmaal. Ik denk dat we er allemaal wel weet van hebben dat bijvoorbeeld onze motivatie om trouw te zijn in onze kerkgang en actief deel te nemen aan het gemeenteleven soms zomaar inzakt. Dat we denken, ach, wat valt er eigenlijk ook voor nieuws te horen in die kerk? Wat valt er voor nieuws te beleven? Ik heb het allemaal al zo vaak gehoord en al zoveel meegemaakt. En er zijn toch ook allerlei andere dingen die je kunt doen op zondag. Dingen die soms toch veel belangrijker en leuker ook lijken. En voor je het weet, heb je zomaar een in je eigen ogen gegronde reden om er maar niet te gaan. En voor je het weet, wordt dat laatste een patroon. En ik denk dat dat voor velen realiteit is. Nou kan het zijn dat u zegt, ja, dominee, maar je wilt toch niet beweren dat het bezoeken van kerkdiensten gelijk staat aan het deelnemen aan het feestmaal van God. Hoe serieus je bent in je geloof, dat valt toch ook niet af te meten aan je mate van kerkelijke betrokkenheid. En eerlijk gezegd ben ik best geneigd om u daarin toe te stemmen. Anders zou het er immers ook wel heel erg op lijken dat ik sta te preken voor eigen parochie. Dat ik hamer op trouwe kerkgang, omdat het voor mij en voor mijn collega's natuurlijk niet leuk is om voor lege banken te moeten staan. Maar toch gaat het daar natuurlijk ten diepste helemaal niet om. Het gaat erom of wij nog werkelijk gericht zijn op Gods koninkrijk en op zijn gerechtigheid. En of wij nog werkelijk liefde voor God en daarom ook voor zijn mensen en voor zijn kerk voelen. Het gaat erom of wij delen in dat verlangen van God dat zijn huis, zijn feestmaal, vol zal stromen met mensen. Niet alleen met nette burgermensen. Met zo op het oog vrome en oppassende mensen. Nee, ook met wat in onze ogen randfiguren zijn. Armen, kreupelen, blinden en verlamden. Mensen uit de straten en stegen van deze wereld zonder aanzien en zonder status. Zonder bijzondere verdiensten waar ze trots op kunnen zijn. Kleine, kwetsbare, zwakke en soms ook kleinzielige mensen. Zoals u en ik dat ook uiteindelijk allemaal zijn. Mensen die niettemin geliefd zijn door hun Vader in de hemel. Meer geliefd dan ze wellicht ooit zullen beseffen. Voor die mensen wil God een feestmaal aanrichten. En een voorproefje van dat grote feestmaal mogen wij al ontvangen. Elke keer als we samenkomen in Jezus' naam om God te aanbidden. En elkaar te ontmoeten en te dienen. En heel letterlijk mogen we een voorproefje van dat grote feestmaal ontvangen als we samen een heiligavondmaal vieren. Iets wat u volgende week ook hier in de kerk weer hoopt te doen. Ook voor die maaltijd worden wij van harte uitgenodigd door onze Heer en Heiland. En ik hoop dat u er ook naar uitziet om die maaltijd met elkaar te vieren. Dat je er niet tegenop ziet, maar dat je er naar uitziet. Dat je weet dat ik daar komen mag en dat ik daaraan deelnemen mag. Dat is niet omdat ik zo'n brave ben. Omdat ik inderdaad eigenlijk wel de beste plek aan tafel verdien, zoals die fariseeën dachten. Nee, die maaltijd heeft de Heer ingesteld juist omdat hij heel goed weet dat we niet van die beste brave burgers zijn. Die maaltijd is bedoeld voor zondaren. Bij die maaltijd waren al zijn leerlingen welkom. Ook degene waarvan hij al wist dat hij hem zou gaan verraden. En ook degene waarvan hij al wist dat hij hem zou verloochenen. Dus lieve mensen, als u nadenkt over het avondmaal volgende week en als u zich daarop voorbereidt, dan moet u niet kijken op datgene in uw leven waarvan u denkt, ach, dat deugt toch eigenlijk niet. En dan moet u niet gaan denken, nou ja, zou ik daar dan eigenlijk wel welkom zijn? Nee, u moet kijken naar degene die die maaltijd heeft georganiseerd en die daarna verlangt om u daar te ontmoeten. En die zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor ons, opdat wij zouden leven. Ik hoop dat u ernaar uitziet om komende zondag de maaltijd van de Heer te vieren. En ik hoop dat u ook anderen zult aanmoedigen om te komen. Immers, het huis van God, ook dit aardse huis wat aan zijn naam is gewijd, dat moet vol worden. Halleluja. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. We willen nu, op dit moment, graag met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons christelijk geloof belijden. Laten we dat staande doen. En laten we dat doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel, die ik graag aan u voorlees. En u mag met die woorden instemmen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Die geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, Heere God, we willen u danken voor het evangelie van deze morgen, het goede nieuws wat Jezus heeft doorgegeven op zoveel manieren, met zoveel bijzondere verhalen, maar ook met zoveel bijzondere tekenen. Het goede nieuws, Heer, dat u van ons houdt, veel meer dan we dat kunnen beseffen. En dat u niet alleen van ons houdt, van kerkmensen, maar dat u van alle mensen houdt, zoals u eerst gehouden hebt van uw eigen kinderen, uw Joodse volk. Zo hebt u alle mensenkinderen daarbij betrokken. Uw uitnodiging gaat naar ons allemaal uit. Heer, we willen u bidden dat dat steeds opnieuw door mag dringen in ons hart. Juist op de momenten dat we misschien daar eigenlijk ver bij weg zijn. Dat we een hekel hebben aan onszelf en ook aan anderen. Dat we met onszelf in de knoop liggen. Dat we voelen, Heer, dat we ook bij u vandaan zijn gelopen. Dan is het soms moeilijk om dat werkelijk te geloven. Dat u onvoorwaardelijk van ons houdt. En dat we steeds opnieuw mogen komen. Zelfs ook deel mogen nemen aan de maaltijd van de Heer. Heer, we bidden u. Wilt u dat door uw Heilige Geest ons op het hart drukken, dat we het nooit zullen vergeten. En we bidden dat we ook een verlangen mogen hebben om dat goede nieuws te delen met mensen om ons heen. Dat kan niet altijd met woorden, dat moet soms op een hele indirecte manier. Maar het is wel van levensbelang, Heer, dat we daarvan blijven getuigen. En we bidden dat u ons daar de kracht, de inspiratie voor geeft. En dat alles wat gedaan wordt, ook in deze gemeente, om mensen uit te nodigen, te trekken tot het evangelie, tot u, dat uw zegen mag dragen. Heere God, we danken u dat we in alle vrijheid gemeente van Jezus Christus mogen zijn. En we bidden, Heer, dat we daar ook volop gebruik van zullen maken. En dat we ook dankbaar mogen zijn voor alle mogelijkheden die ons geboden worden. Om de eredienst te vieren, om samen te komen om ons geloof op te bouwen. Ook gewoon om te genieten van elkaars gezelschap en de gezelligheid. Wat mooi dat dat kan. We bidden voor degenen die het moeilijk hebben. Ook in de kring van deze gemeente. We bidden voor de zieken. We bidden voor degenen die misschien vanwege hun leeftijd en omstandigheden de diensten niet meer bij kunnen wonen. En daarom meer en meer op zichzelf teruggeworpen worden. Heere God, we bidden ook voor degenen die met allerlei problemen worstelen. Soms weten we ervan, maar soms ook niet eens. U weet het wel. Heer, houd ons allen vast. Vader, we bidden voor deze wereld. Een wereld in nood. We bidden voor mensen die te lijden hebben onder onrecht. Onder het geweld van onderdrukkers en overheersers. Die geteisterd worden, Heer, door oorlogsgeweld, die op de vlucht zijn. 1 op de 10 wereldburgers is op de vlucht, hoorden we onlangs. Bijna niet voor te stellen. Heer, ontferm u over hen, ontferm u over onze wereld. Over uw schepping ook, die in baresnood is en zucht en kreunt en steunt. Heer, laat deze wereld niet uit uw hand vallen. We bidden om vrede voor Israël en de volken. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Heere God, we bidden ook voor onze regering. Degenen die geroepen zijn om ons te besturen, die grote verantwoordelijkheid dragen. Wilt u hen daarin zegenen en tot zegen stellen? Wil ons horen, Vader, als we nu in een moment van stilte misschien iets uitzeggen wat leeft in ons eigen hart. En hoor ons, Vader, als we al onze gebeden samenvatten en besluiten met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Nu is het tijd voor de collecte. U mag uw gaven geven. En daarna willen we de dienst samen zingend besluiten met de woorden van Gezang 303, de coupletten 2 en 5. Daarmee zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Hoewel ik begrijp dat we nog niet allemaal met vliegende vaart naar huis hoeven, want er is nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Leuk om elkaar nog even te kunnen spreken. Ik vond het fijn om hier bij u te gast te mogen zijn. Dat hebt u te danken of te wijten, het is maar net hoe u het ziet, aan familie Oevering. Nicht en haar man, Hanni ook nicht, leuk om hier een keer in jullie kerk de dienst te mogen leiden. Dank, zuster Slofstra, voor uw orgelspel. We wensen u ook in de komende tijd alle goeds en sterkte. En fijn dat u zo aan deze dienst mee hebt gewerkt. Mooi. Ja. Nu mogen we de zegen van de Heer ontvangen en die zegen die krijgen we om hem ook weer door te geven aan de mensen die we in de loop van de week zullen ontmoeten. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met jullie allen.